Goedemorgen gemeente. Op de ochtend van deze eerste paasdag heet u alle hartelijk welkom hier in de kerk. Degenen die thuis met ons meeluisteren en in het bijzonder natuurlijk onze gasten van vanmorgen hartelijk welkom. Voor ons gaat voor onze eigen predikant, dominee Floor. Ik heb één mededeling voor u die betreft het lentefeest. Aanstaande zaterdag, 7 april. Om 10:30 tot 13:30 zal weer het lentefeest worden georganiseerd. Meer daarover is te lezen in het weekbericht. En nogmaals, vanaf deze kant een bijzondere oproep voor meer vrijwilligers. De collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte vandaag is bestemd voor SGJ Jeugdzorg. De tweede voor pastoraat en catechese. En de derde bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We vangen deze dienst aan met het zingen van de liederen die u zijn uitgereikt. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Met deze groet mogen we altijd als christenen elkaar ook begroeten. Wetende van dit geweldige heilsfeit waarom wij ook deze morgen samen zijn gekomen. We mogen vieren de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Hij die de macht van de dood heeft overwonnen. En zo mogen we ook bij elkaar zijn in het besef dat God de Heere met zijn geest in ons midden is. We willen samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, het is Pasen. En dat kan ook een diepe troost zijn voor het feit wanneer we in rouw en droefheid zijn. En ook dat heeft een plaats binnen onze gemeente. Moet u meedelen dat op Goede Vrijdag 30 maart jongstleden is overleden Johannes Jonker, Winsingel 88, op de leeftijd van 83 jaar. Hij was geboren in 1934 in Oude Tongen, waar hij was opgegroeid. Zijn leven was niet altijd eenvoudig in zijn jonge jaren. Toen hij 18 jaar was, heeft hij de grote overstroming van 1953 meegemaakt. Wat voor hem een diep traumatische ervaring is geweest. Hij heeft toen 34 mensen onder zeer moeilijke omstandigheden mogen redden. Hij heeft er pas heel laat iets over kunnen vertellen, maar niet alles, omdat hij intens veel gezien had. Het gezin waaruit hij kwam was het enige gezin in Oude Tongen dat geen slachtoffers kende. Hij is nog enige jaren ook in Oude Tongen bakker geweest. Op 22 april 1959 is hij gehuwd met Leentje Jannetje Franke. Hij heeft nog enige tijd gewoond in Rotterdam IJsselmonde en is conciërge geweest op de Oldenbarneveld. Totdat hij een ernstig hartinfarct kreeg en op vrij jonge leeftijd uit het werkproces geraakte. Later zijn ze in Spijkenisse gaan wonen, waar ze ook weer kerkelijk betrokken raakten. Later, sinds ze in Barendrecht wonen, leven ze mee met onze gemeente. De laatste tijd was zijn gezondheid kwetsbaar en moest hij opgenomen worden in het Maastad ziekenhuis. Echter ging het zien der ogen achteruit. Hij heeft in zijn leven een bijna doodervaring meegemaakt waar hij niet over kon spreken. Hij had een vast vertrouwen dat de Heere hem kent. Hij heeft zijn eigen begrafenis klaargemaakt. Het moest gaan over 2 Korinthe 12 vers 9. Mijn genade is u genoeg. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden hier in de Emmanuelkerk aanstaande vrijdag van 11 uur tot 12 uur. En voorafgaande is er vanaf 10:30 gelegenheid tot condoleren. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Oude Dijk, derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht. We condoleren zijn vrouw en kinderen en gedenken hem in een ogenblik stilte, waarna we met elkaar zingen Psalm 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Gemeente, wij willen ook deze morgen op Pasen ons ook verootmoedigen voor de Heere onze God, die wel aan ons heeft gedacht door zijn Zoon Christus te sturen tot vergeving van al onze zonden, opdat we ook zouden leven in dankbaarheid voor datgene wat Hij voor ons heeft betekend. We lezen daartoe ook de Heilige Wet en daarna zingen we met elkaar van Psalm 118, 1 en 14. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit, de eeuwige en de almachtige God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God ben, omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land, en niemand van u daar ginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik u, mijn geest, over het huis van Israël heb uitgestort. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus, de opgestaan, had dat samengevat in de volgende woorden. U zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons samen bidden om de opening van het woord, de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere, drie enige en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, u die de grote ontfermer bent en vol bewogenheid, ook over een wereld in zonde en schuld. Maar u hebt de wereld zo lief gehad, dat u uw enige Zoon, Jezus Christus, ons ook hebt gegeven, die voor ons ook te dood is ingegaan, om ook de dood te niet te doen, de schuld van ons op zich te nemen, opdat er hoop en verwachting en leven zou zijn. Ook Heere, wanneer wij hebben herdacht, als een onzer ook is heengegaan, die een moeilijk en zwaar leven heeft gekend, en ook de nodige trauma's heeft meegemaakt, ook in zijn leven, maar toch mocht spreken, ook Heere, van het vertrouwen in u, nadat er ook een donkere periode is geweest van vervreemding. En Heere, dan zien we hoe groot uw genade is. Laat ieders Heere goedheid loven, mochten we zingen met elkaar. En mogen we ook u loven, ook op dit moment. En uw majesteit verhogen, uw roem. Niets gaat dat te boven. U mogen we prijzen tot in eeuwigheid. Want uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. En u wilt ons meenemen, ook deze morgen, in die goedheid. Omdat onze ogen opengaan voor die heiland en zaligmaker. Er is immers geen andere naam, zegt u zelf, die ons gegeven is, waardoor wij zalig, diep, zielsgelukkig kunnen worden. Die ene naam, Jezus, de opgestane Heere en Heiland, die gezien is door discipelen, door vrouwen, die daarvan getuigd hebben. En de kracht van het evangelie is tot op de dag van vandaag zichtbaar. Zo zelfs dat u ook uw volk Israël uit alle landen van de aarde weer in het beloofde land brengt. Opdat alle volkeren het zullen zien dat u met dit volk bent. Ondanks alle strijd en aanvechting en aanvallen. En als uw geest dan ook, Heere, zal worden uitgestort. Wat zal het heerlijk zijn om zo uw goedheid, uw genade te mogen aanschouwen. Daar bidden we om. Geef dat we een goede en een gezegende dienst mogen ontvangen. Ook iedereen die met ons meeluistert, verbonden is met ons, via internet, ver weg of dichterbij. Geef uw vertroosting als we verdriet hebben, als we pijn hebben van binnen. Geef bemoedigingen als het ook zwaar is in ons leven, in de opvoeding, in het huishouden, in het werk, op het kantoor. Als wij in vertwijfeling zitten, of hier zitten misschien met ongeloof. Heere, geef geloof. Open de harten, open de oren, open de ogen. Doe het zien. Jezus, de Christus. Zijn graf is leeg. En hij is opgestaan. Dat er ook iemand, en niet alleen één, misschien wel veel meer, straks de kerk uitgaan. Die het zeggen, mijn Heere, mijn God. Zalig zijn zij. Die het niet gezien hebben, nochtans geloofd hebben. Geef dat vertrouwen en wil de werken van de duivel, van Satan, in Jezus' naam ook deze morgen verbreken. En laat uw woord met macht zijn, uw woord, en zegen ons allen. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen het Paasevangelie en dit keer uit het Evangelie van Marcus. Hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Daar klinkt het Evangelie. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want het was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. Ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst waar het over zal gaan is behalve natuurlijk dit gedeelte, wat ik ook hoop te behandelen, maar vooral vers 6. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Nee, maar hij is opgewekt. Voordat we daar samen over nadenken, krijgt u gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. En zingen wij van Psalm 105, vers 1, 2 en 24. 105, 1, 2 en 24. Gemeente, wat kun je ontzettend van slag zijn, ook in je leven. Je kunt dat zomaar niet meer kwijtraken. Zo'n pijn. Zo'n intens verdriet. Het bericht van een sterven. De dood van je man of vrouw of kind. Je kunt nauwelijks nog het leven aan. Het is vreselijk. Wat was het ook, een lange vrije dag. Toen ze daar ook bij het kruis stonden. Ach, nun ist mein Jesus hin, zingt de Matthäus Passion van Bach. Nu is mijn heiland heen gegaan. Misschien hebt u ook wel eens een ervaring van verlies. Of ook, het was zo'n indrukwekkende dag. Je kon het nauwelijks allemaal verwerken. Daar heb je die arrestatie. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Als je familie bent, ook van zo'n slachtoffer, daar zit je dan. Je mag niks. Je huis wordt overhoop gehaald. Je mag niet meer praten. De arrestant wordt opgepakt en meegenomen. Geboeid. Het busje in. Kennissen en familie worden op afstand gehouden. Van wie je hield, is ineens op verre afstand. Dan maar wachten. Wachten. Nog eens wachten. Je kunt niks doen. Geen woord met hem wisselen. Geen hand op de schouder leggen. Ver van de liefde. Alles haat om je heen. Je wordt meegevoerd in de gebeurtenissen. Die mensenhaat die je ziet. Terwijl je weet dat hij volstrekt onschuldig is. Je hoopt nog dat er een rechter is die eerlijk zal spreken en er doorheen zal kijken. En dat hij zich niet mee laat voeren met de emoties en de waan van de dag. Je bent met elkaar, zouden we vandaag zeggen, in een slechte film terechtgekomen. Als je dit allemaal moet meemaken en doormaken. Ja, we kennen ook vandaag nog wel de verschrikkelijke beelden van mensen die meegevoerd worden. Als je ook denkt nog ook aan de beelden in Raqqa. Dat toen ingenomen werd en mensen zomaar ook werden gearresteerd. Onthoofd, op het hek gespitst. Het lijkt alsof het in alle eeuwen doorgaat. En dan... Toen staat er, kwam er Sabbat, the day after. Sabbat, een dag van rust. Ja, de wereld draaide toch even, in Israël althans, niet door. Er was een algehele rust en stilte, schijnbaar, in Jeruzalem. Sabbat. Moet je je aan houden. Rust. Zal er ook rust zijn voor zijn discipelen, voor de vrouwen die zo'n traumatische, want dat is het, ervaring hebben doorgemaakt en meegemaakt. Maria, de moeder van Jezus. Maria uit Magdala. Maria en Salome, vrouwen, Sabbat, uiterlijk was het misschien wel rustig in Jeruzalem. Maar van binnen was er totaal geen rust. Herkent u dat? Misschien hebt u dat ook wel eens. Overal is het rustig en stil. Maar van binnen totaal geen rust. Want jij bent hem of haar kwijt. En je hebt een intense droefheid. Ja, de mannen waren weg. En het is alsof het evangelie van Marcus even de aandacht wil leggen op de vrouwen. Die hadden de specerijen nog wat klaargemaakt tot een zalf. Ze wilden hem nog dienen. Hij ligt in het graf. Maar als de Sabbat voorbij is, dan, zo vroeg mogelijk, zullen ze naar het graf gaan. Marcus doet er uitvoerig bericht van. Hoe zal ook die Maria het ervaren hebben die kostelijke nardussalf had uitgegoten over het hoofd van Jezus, ter voorbereiding van de begrafenis? Deze vrouwen, kijk eens, ze gaan naar het graf. Ze konden niet wachten bijna totdat de Sabbat voorbij was. Maar zodra de Sabbat voorbij was, vroeg in de morgen, als het nog donker was, lezen wij, gaan ze op weg, waarschijnlijk vanaf Betanië. En tegen de zonsopgang, als we alle evangeliën vergelijken, kwamen ze aan bij het graf. De woorden van de opstanding van Jezus was nog niet doorgedrongen. Ach, woorden van leven, het kan soms zo moeilijk doordringen bij mensen die het moeilijk hebben in hun leven. Die bezig zijn een trauma te verwerken of nog midden in een trauma zitten. Dan kun je nog zoveel zeggen, maar het lijkt niet door te dringen. En toch worden deze vrouwen gedreven door liefde. En zo is het dat ze gedreven door die liefde naar het graf gaan. Gaan we mee vanmorgen? Met dat aloude en overbekende paasevangelie. En zullen we eens even ons inleven in deze vrouwen die op weg zijn naar het graf. Daar krijgen ze zichtbare tekenen als aanwijzing van die grote en goede God. En kijk eens, ze zijn daar bij het graf. Opvallend is het, er is geen soldaat meer te bekennen. Dat is al één teken. Maar misschien wisten ze niet eens van die bewakers bij het graf. Ze waren naar de kruisiging huiswaarts gegaan, met hun verdriet en met hun pijn. Ze waren bezig geweest met de specerijen om het tot zalf te maken. Wisten zij dat er nog een paar mensen naar Pilatus zijn gegaan? Wij weten dat hij gezegd heeft dat hij na 3 dagen zou opstaan. Wilt u zorgen voor een wacht bij het graf? Dat hadden ze misschien niet eens meegekregen. Ze waren bezig met alles. Maar de fariseeën, ja, ze wisten het. Hij had gezegd, na 3 dagen zou opstaan. Hoe hadden ze bij het kruis gestaan, weet u het nog? U die de tempel afbreekt in 3 dagen en weer op zal bouwen, gelooft u het zelf? En hoor eens wat ze hier zeggen. Zorg voor bewakers. Stel je voor dat ook zijn vrienden zouden komen bij het graf en zijn lichaam weg zouden nemen. Dat zou nog veel erger zijn. Deze vrouwen wisten het wellicht niet. Maar ze komen bij het graf. De soldaten zijn weg. Ach ja, er was een aardbeving geweest. Nee, niet een aardbeving zoals tijdens het kruis. Een lichte trilling. Opdat die grote steen weggewenteld zou worden. In Gods ogen een kiezelsteentje. Omdat ook die steen weggerold zou zijn. Vrouwen, gedreven door de liefde, dat moet u wel vasthouden. Het was de liefde tot de heiland. Het was de liefde tot Jezus die hem naar hem toe doet gaan. Bedenken ze ineens van hoe kunnen we toch die steen, ja die was toch wel groot. Ja, wegrollen. We zijn wel naar het graf gegaan, maar hoe moet dat? Ze hadden niet overlegd met Jozef van Arimathea en Nicodemus, die erbij waren toen hij in het graf werd gelegd. Ze hadden niet afgesproken van, en zullen we na de Sabbat weer bij elkaar komen hier? Nee. Jozef en Arimathea, Nicodemus, ze zijn er ook niet. Ja, kortom, de mannen zijn er niet. Dat zie je nog wel eens meer. Daar waar vrouwen zijn, zijn de mannen vertrokken. Wat is dat? Waarom is het dat vrouwen toch zo gedwongen worden? Waarom laten mannen het soms afweten? Is dat bij u ook herkenbaar? We willen Jozef en van Arimathea en Nicodemus niks verwijten, want ook de discipelen, ze zijn er niet. Het is voorbij, het is afgelopen. De woorden van zijn opstanding dringen nog niet door. En Marcus zal er alle aandacht aan besteden. Ze geloofden het niet en ze geloofden het nog niet. En zelfs ze geloofden het niet. Jezus verwijt het hun. Maar de vrouwen, gedrongen en gedreven door de liefde, gaan naar het graf. Toch is die steen weggerold. Wat een teken. Ze zien het. Ze gaan het graf in. Gaat u mee? Wat zien ze dan? Een jonge man, nota bene in een wit lang gewaad. Wat is dat? Ze zijn er ineens van ontdaan. Het begint ook iets spookachtigs, mysterieus te lijken. Als je al zo in verdriet bent en je ziet dat de steen weggerold is, je gaat in het graf en ineens is daar een man. Andere evangeliën spreken er meer dat er nog één was. Eén aan het voeteinde en één aan het hoofdeinde. Maar Marcus laat dat weg. Ze zijn ook zo geobsedeerd en ze kijken naar die man die daar zit. En onze tekst spreekt dan ook, ze waren ontdaan, en dat is eigenlijk nog zachtjes uitgedrukt. Als ik allerlei vertalingen erop naleest, wat er eigenlijk staat, frightened in de King James Version, daar staat ook iets van schrikaanjagend en verbaasd. Ze schrokken vreselijk, zegt een andere vertaling. Of ook een Duitse vertaling, ze ontzetten zich. Of in het Grieks een buitengewone verbazing en ontzetting. Ontsteltenis is er een vertaling. Of ook wel stom verbaasd. Wat is hier aan de hand? Dat is ook iets wat je je kunt voorstellen. Zo zitten ze daar. In het graf. Ineens die verschijning van een jonge man in een lang wit gewaad. Maar weet u, het lijkt net alsof ze aan het wachten zijn. In het graf raken hemel en aarde elkaar. Vrouwen gedreven door de liefde tot de heiland, verlangend om hem nog even te kunnen zien, vol van vragen. En daar een engel, wat ze niet als een engel zien, maar ze denken aan een spookverschijning of iets van die naad. Ze waren ontdaan. Ze zijn volstrekt van slag. Ook dat nog. Het is vreselijk, het gaat maar door. Maar dan komt Pasen. Wees niet ontdaan. Wees niet uit je doen. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Vol verdriet, vol pijn en last. Die ze meetorsten. En nu staan ze daar in het graf. En één vraag dreunt door hun hoofd. Waarom? Waarom? Is eigenlijk iets van in doodsnood staan ze daar. De dood om hen heen, graf. In hun ogen een spookverschijning. En alles bij elkaar. Waarom, waarom? Herkent u dat? Ook in uw trauma's, in uw pijn, in uw verdriet. Dat je eigenlijk niet begrijpt, ook de gebeurtenissen om je heen, wat er gebeurt. Waarom moest zo'n goed mens dood en sterven? Waarom moeten zij dit allemaal meemaken? Wat dacht u van die vrouw in Frankrijk, wiens man als politieagent is omgekomen, luitenant Arnaud Beltran, terwijl hij zijn leven gaf voor anderen bij de aanslag in Trèbes? Wat denk je van die vrouw nu? Zal die niet veel waaroms hebben? Ze zouden over een aantal weken gaan trouwen. Maar wat heb je nu aan een held, een hero, waar heel Frankrijk over spreekt? Jij bent hem kwijt. Waarom? Waarom? Die vragen kunnen leven in ons leven. Dit is nog maar een voorbeeld. Maar u, ook als u met deze vrouwen naar het graf gaat, gedreven door liefde tot hem, kun je ook in je leven hebben. Waarom nou toch? Waarom? En dan wordt het Pasen in het graf. In het graf. Daar is daar die man die zegt: wees niet ontdaan. Laat de schrik maar gaan. De schrik wordt weggenomen. Er komt rust in je hart, in je ziel. Wees niet ontdaan, want de hemel weet. dat u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. De hemel weet ervan. Dat u zoekt Jezus. U bent naar de kerk gekomen. Jij bent naar de kerk gekomen. Wat was dat? Waarom ging je? Vanwege je vrouw? Vanwege je vader en moeder? Vanwege een familielid? Of ging u, hoe moeilijk het ook was met die trauma's in je leven, zoals die man die ook is overleden onder ons, u niet gekend omdat hij niet zo lang was bij onze gemeente, maar die de trauma's heeft meegemaakt, waar hij ook nooit over kon praten. Hij wilde dat ook niet. Had het gevoel nog meer mensen te willen redden, terwijl hij dat niet kon. Tot zijn borst toe was het water gekomen. Nooit vergeten. Verschrikkelijke ramp. Trauma's. En toch, God heeft hem opgezocht in zijn leven. Ook nadat hij soms jaren met dat waarom zat. Waarom? Wees niet ontdaan. Want ik weet dat u zoekt. Ik weet dat u zoekt naar vrede, naar rust, naar liefde, naar antwoorden op uw vragen. De engel zegt het hier, ik weet dat u zoekt. Zo weet de hemel ook waarmee u en jij zit. Wat u te verwerken hebt in uw leven. Wat die pijn is waar u doorheen moest gaan en moet gaan. Waarom je soms met vertwijfeling in de kerk zit. Misschien met boosheid. De hemel weet van uw boosheid. De hemel weet ervan of je in boosheid de rug toekeert en een eigen weg gaat. De hemel weet of dat je denkt, het is klaar. Ik heb er niks meer mee. Of ik weet niet meer hoe ik het duiden moet of plaatsen moet. De hemel weet ook of je Jezus zoekt. Ja, zij zoeken de gekruisigde. Eigenlijk staan er twee dingen. De Nazarener en de gekruisigde. Omdat de engel zegt, ja, het gaat niet om een of andere persoon waar we het nu over hebben. Het gaat over Jezus die onder u heeft gewoond. Die onder u is opgegroeid. Die onder u heeft gesproken en is opgetreden. Die uit Nazareth kwam. Waar kwam daar goeds vandaan? Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Ja, voor ons is dat misschien een woord, maar het is verschrikkelijk hoor. Dat kruis, dat is vreselijk. Denk eens bij na, voor ons is het een lieflijk symbool misschien geworden, maar het is iets afschuwelijks. Dat kruis, waar hij aan is gegaan, genageld. Dat kruis, dat is een vloek. En hij heeft de schande veracht. Hij liet het over zich heen komen. En hij deed dat. Jou te redden. Denk eens na over dat kruis. Ik weet dat u zoekt. Maar zoek je het op de juiste plek? Zoek je Jezus? Of zoek je het nog in allerlei andere dingen? Ik weet dat u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij gaf zijn leven. Hij ging de dood in voor u. Dat is God. Dat is Jezus. Dat wil de Geest u doen zien. Dat wil de Geest u leren. Hij gekruisigd voor u. Opdat gemeente de bezuin zal klinken op de Paasdag. Hij is opgewekt. Hij heeft de dood overwonnen. De engel, ja die kon even de steen wegrollen. Een lichte trilling van de aarde, een lichte aardbeving en weg was de steen. Opdat de vrouwen in het graf zouden gaan kijken en de engel zouden ontmoeten. Maar het geheim, dat was al gebeurd toen de gordijnen werden weggeschoven en de hemelse vader in het graf zijn zoon kuste. En hij opstond uit de dood. Hij pakt zijn hoofddoek, zijn zweetdoek. Vouwt hem netjes op. Legt het aan de kant. Het werk is gedaan. Dood is overwonnen. Het leven is doorgedrongen. En de engel mag het zeggen tegen de vrouwen. Ja, wat de hemel weet, ze komen eraan. En ze moeten het horen, de vrouwen. Ja, door de vrouw was de verleiding, de zonde in de wereld gekomen. Eva, hier. Eet maar, je zult als God zijn. En Eva, Adam. Nee. Eet maar. We zullen als God zijn. En nu? Nu zijn het de vrouwen. Opnieuw. Maar nu door de stem van de engel. Nee, Satan is weg. Satan is ver weggevlucht. Wat er nu gebeurd is, is zijn einde. Hij weet dat nu. Ook hij weet dat. De hemel weet van mensen die zoeken en verlangen. Naar vrede, naar liefde, naar rust. Naar toekomst, naar hoop, naar perspectief. De Satan. Hij is in dit heilige moment even ver weg. Zoals de soldaten ook weggevlucht zijn. Toen daar de aardbeving was en de steen werd weggerold. Toen daar de angst hen aandreef. Zoals mensen in hun angst zullen zijn. Als zij in de demonische machten en krachten zitten. Vol van haat en verwijt. En dat, die grote tegenstelling, die zien we ook in de wereld tot op de dag van vandaag. Hij die de dood wil. Tegenover hem die het leven wil. Ik heb het nog zojuist gelezen. U weet dat er van alles gaande is, hè, daar bij de Gazastrook. Er wordt een mars gehouden om ook Israël binnen te treden. Ja, wat hebben ze gedaan? Een meisje van, let wel, schrik niet, 7 jaar de grens over laten gaan. Want dan zal er misschien wel een Joodse sniper zijn die dit meisje dood zal schieten. Dood zal schieten. Opdat heel de wereld vol verontwaardiging zouden zeggen, kijk nou toch eens. Maar de Israëlische soldaten zagen dat meisje. Onderzochten het. En kwamen erachter, 7 jaar, nee, die schieten we niet dood. Die hebben dat meisje weer teruggebracht bij de ouders. Dat is het verschil. Dood of leven. Satan is gericht op de dood. Maar God, uw God, is gericht op het leven. Hij is opgewekt, gemeente. Hoor het ter bemoediging en vertroosting. En kijk maar. Hij is hier niet. Het graf is leeg. Een beter getuigenis kun je niet hebben. Bij het geheim zijn we niet aanwezig geweest van opwekking en opstanding. Dat is iets tussen God en zijn zoon. Vader en zoon. Maar de engel mag getuigen. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Het graf is leeg. Een zoon van me verstuurde vanmorgen nog een Twitterbericht even naar mij met een artikel. Om duidelijk te maken, het graf is leeg. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. Dat eeuwenlang door de wereld mocht klinken. En waarin zo helder is een groep vrouwen, aanvankelijk zijn vrouwen, die worden toch niet geloofd. Hadden de discipelen ook iets. Wat zeg je nu allemaal? Is hij opgestaan? Ja, maar dat getuigenis wordt bevestigd een en andermaal. Hij zal verschijnen. Maar Maria Magdalena, daar zult u nog meer over horen. Die zo ook ontdaan was, maar hoorde Maria. O Jezus, mijn heiland, u leeft. U bent er. U bent heel mijn hart, heel mijn leven. U bent dus echt opgestaan. U bent dus de levende. Ja, daar mogen we over spreken, ook vanmorgen. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Kijk maar, de plaats waar ze hem hebben neergelegd is leeg. Toen ik in Israël was, hebben we ook die plaats bezocht. Of het nou precies het graf is, daar wordt wel eens over getwist. Maar dat doet er even niet toe. Ik stond even in de graftuin. Het was niet zo'n toeristisch seizoen zoals u wist, maar ik stond in het graf. En even stond ik er ook, helemaal alleen. En ik keek nog eens even goed naar die plek, als het hier gebeurd is. O God, wat bent u een goede God, ook voor mij. En heb ik een stil gebed ook opgezonden om God te danken en te prijzen voor het feit dat hij is opgewekt. En dan bid je voor de gemeente, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Heere, u bent opgewekt. U bent opgestaan. Het graf is leeg. Ik zie het nu met mijn eigen ogen. Maar mag ik getuigen en verkondigen dat u leeft en dat u mensen wil helpen, mensen wil vertroosten, mensen wil bemoedigen. Daarmee, gemeente, sluit ik deze paarspreek maar af. Het is een overbekend verhaal, voor de meesten bekend. Ik heb geprobeerd u even mee te nemen in de sfeer, in de achtergrond. Maar de hoofdpunten in dit alles is dat God weet waar u mee zit. Dat God weet, de hemel weet, of u zoekende bent. Maar dat u ook mag weten door het woord van morgen. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan. Het kruis. Daarvoor hing hij. Voor jou, voor u. Om jou eeuwig te doen leven. Om je die vrede te geven in je hart. Om de liefde uit te storten in je hart, in je ziel. Dat jij voort mag gaan. En je trauma's, je vragen, je waaroms, leert leggen bij hem. Want hij geeft zijn antwoorden hier, of als de dood daar is, de wederopstanding, en we ineens zien. Oh. Daarom dus, weet ik het, dan vallen alle puzzelstukjes ineen. Dan zal ik het snappen. Maar één ding weet ik wel. De dood, mijn dood, is overwonnen. Ik leef. Nee, nee, niet ik. Maar Christus leeft in mij. Zegt u dat, de apostel na? Dan hebt u Pasen. Amen. Wij zingen Psalm 89, het 8e vers. Zullen we samen ook onze goede God bidden en ook dankzeggen. En dan doen we ook tevens voorbeden voor de zieken in onze gemeente. Als natuurlijk ook voor de rouwdragende familie Jonken zullen we ook samen bidden. Heere, geprezen zij uw naam. U die zo vol van goedheid bent, onze schepper. Maar ook onze verzoener, die het er niet bij heeft laten zitten om ons in de duisternis te laten, maar het licht heeft ontstoken. Het licht in uw Zoon Jezus Christus om de machten van de duisternis en de dood en de donkerheid op te heffen. Om ook te laten spreken van een eeuwig zalig leven, van een eeuwige toekomst en een eeuwige liefde. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal sterven. En heren, we horen het weer. Wie in Jezus gelooft, die niet zal sterven. Maar eeuwig zal leven. En de eeuwige vrede in zijn hart ook mag ontvangen. En we bidden of u met uw geest ook, heren, door wilt werken, ook in onze harten. U weet hoe we ook hier zitten. U weet ook, heren, of we zoekende zijn, of dat er een hart vol liefde is, maar waarin we toch ook onze vragen hebben, waar we niet uitkomen. U weet het ook, of daar vervreemding is, dat men niet weet wat men ervan geloven moet. Dat kan ook zomaar gebeuren in ons leven. Dat kan al jong gebeuren. Je hoort zoveel, je bent zo onder de indruk van alles, in de wetenschap wat gezegd en geschreven wordt, en van alles wat je om je heen hoort en ziet, dat je bij jezelf denkt, ja, moet ik dit nou nog geloven? Maar u, Here, doorbreekt alles. Want er kan zomaar een schrik in ons leven komen en grote vragen. Waarom, waarom? En waarom moest Jezus nu sterven? Iets wat veel mensen ook niet begrijpen, want het kruis is dwaas in de ogen van de wereld. Kruis. Ja, Here, u geeft ons dit evangelie. Hij moest aan het kruis. Hij heeft geen enkele zonde gedaan, maar hij nam die van jou op. Hij hing daar met een hart vol van liefde en bewogenheid, opdat je het zou zien. Opdat je naar hem zou kijken. Dat je het zou vertrouwen en geloven. Dat hij dat gedaan heeft om je ziel te redden. Bidden u, Heren, laat het evangelie doorwerken in ons alle hart en leven. Dat geeft ook hoop en verwachting, ook voor hen, Heren, die ziek zijn. We denken aan mevrouw Jonker ook, die haar man nu moet missen, maar wel ook nog in het Maastadzorgziekenhuis is en verblijft. Toch wel moeilijk allemaal onder zulke omstandigheden. Ook haar man is heen gegaan. We hebben erbij stilgestaan. O Heren, wilt u rondom die familie staan. De kinderen. De kleinkinderen. Zegen ze. Troost ze. Draag ze. En in Jezus' naam bid ik u. Doe naar uw verbond. Wij bidden u, Heren, wil zijn ook met Arthur Moen. Wil hem nabij zijn, ook in zijn omstandigheden. Denk ook aan broeder Timmerman. Steeds verblijft in het Erasmus. Geef verder herstel en vernieuwing van krachten. Mevrouw Versluis, Heren. Ondanks het beperkte zicht, ach, dat ze toch ook, Heren, zicht mag hebben op die heiland. Dat kan altijd even helder blijven. Dat kan ook in alle helderheid geschonken worden. Al zie ik niks, ik zie hem. En bidden ook voor mevrouw van der Linden in haar ouderdom. Wilt u haar sterken en ondersteunen. Ook voor de heer Polderman, Heren. Wilt u hem ook nabij en goed zijn. Geef alles wat hij nodig heeft. Ook zijn vrouw. We bidden u ook voor hen die niet met name worden genoemd, maar door een moeilijke periode heen gaan. Ook worden opgenomen of ook elders naartoe gaan om aan te sterken, om nieuwe krachten te mogen ontvangen. Om ook even een periode van rust te hebben. Dan kun je soms innerlijk vol onrust zitten, maar de hemel weet ervan. Hoe je zoekend en vragend en biddend je weggaat. Zo leggen we ook alles in het gebed bij u neer, Heren. We bidden ook voor de gemeenteraad, de collegebesprekingen. We willen ook daarin leiden dat het zal dienen tot vrede. En ook tot opbouw van onze burgerlijke gemeente. We bidden voor ons koninklijk huis. We willen ook daar, Heren, met kracht werken, opdat ze ook ons zullen voorgaan wie God is, wie u bent. We bidden voor de vervolgde christenen, die onder moeilijke omstandigheden nu ook hier het Pasen vieren en weten dat het volbracht is, dat de overwinning daar is. Hij is waarlijk opgestaan. We bidden voor de spanningen die er zijn in het Midden-Oosten. Wie is er al bijna 70 jaar bestaat, nu het ook Pesach is en allerlei krachten en machten zich voordoen, omdat daar de dood en het verderver zal zijn en geëist wordt, ons land, dat daar ook, Heren, uw engelen zullen zijn die de grenzen weten te bewaken en niet onnodig verder verderf en dood ook, Heren, zal teweegbrengen. Laat aan de wereld zien dat u de God van Israël bent. En wie die koning Jezus beleidt, ook mag weten als een Filistijn, als een Tyriër en als een Moor, dat dat vrede geeft. Zo leggen we de nood van de wereld in uw handen en wil ons alle krachten sterkte geven. Ook hen, heren, die in de tehuizen verblijven, wil ze zorg dragen en ook leiden door uw Heilige Geest. Geef nog gezegende paasdagen en u weet ook van hen voor wie het moeilijke paasdagen zijn. Waar een lege plaats in familiekring wordt gevoeld, juist rond feestdagen als deze, hoogtepunt en tegelijkertijd de pijn. Maar heren, we leggen het in uw handen en ga zo met ons mee naar huis, ook met onze kinderen, waar u tegen gezegd hebt, ik wil ook een goede herder voor je zijn. En jij mag ook een schaapje van me zijn. Want ook ik ben opgestaan voor jou. Heere, zegen ons allen. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 33 en daarvan het 11e vers. 33, vers 11. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen. Hij bevestigt zijn woord.